Hoi en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Restcast. Vandaag heb ik Denise Kleutwijk te gast. Als je wel eens op LinkedIn hebt gezeten, heb je vast een van haar leuke posts voorbij zien komen. Verhalen vertellen in haar Rotterdamse accent gaat daar zo goed af dat deze podcast in twee delen geknipt moest worden. In het eerste deel praat ik met haar over stoppen met je studie en een studie kiezen. In het tweede deel praat ik met haar over LinkedIn gebruik en het doelgroep bepalen. Zou je jezelf eerst even willen voorstellen?
Natuurlijk. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. Superleuk. Ik ben Denise Kleutwijk. Ik ben in oktober 2020 begonnen met Bureau Brut. En eigenlijk met de insteek om het niet vertelde verhaal van ondernemers boven water te krijgen. Want dat vond ik altijd heel erg pijnlijk. En vooral onnodig dat ik dan altijd een boodschap zag. En dat ik dacht, hier vertel je echt precies niks eigenlijk. Mm-hmm. En nu help ik ondernemers om eigenlijk heel erg een verhaal te vinden. Wat ervoor zorgt dat ze opvallen, in de smaak vallen en onthouden worden. Strategisch, dus ik ben merkstrateeg, zoals dat zo mooi heet tegenwoordig. Mm-hmm. En vanuit die invalshoek kijk ik dus hoe bedrijven meer impact kunnen maken. En hun zichtbaarheid kunnen vergroten. Om eigenlijk een bedrijf te transformeren naar een betekenisvol merk. Ik kom uit Rotjeknoer, mag je dat nog niet horen?
Hoorde het nog niet.
31 jaar en altijd gefascineerd geweest door verhalen. Horen, vertellen, reizen, culturen, daar hoor je ook verhalen. En dat vind ik het allerleukste eigenlijk wat er is, want het verbindt mensen. En het geeft herinneringen, het geeft een bepaald gevoel. En dat is niet alleen in werk natuurlijk, maar ook privé vind ik dat heel gaaf.
En je hebt hiervoor in loondienst gewerkt. Heb je toen hetzelfde gedaan?
Ongeveer. Ik werkte heel lang bij een makelaarskantoor in Rotterdam. Daar was ik ongeveer 2 jaar lang marketingmanager. En daarvoor werkte ik daar ook al. Maar ik heb de kans gekregen om daar de marketingafdeling op te zetten. En deed ik ongeveer hetzelfde. Ook strategieën, dus je positionering. Hoe zet je jezelf in de markt? Maar ook welk verhaal vertel je nou? En marketingmanager iets breder. Dus ik ging ook kijken naar hoe kunnen de socials geoptimaliseerd worden. De advertenties, klantonderzoek, nieuwe diensten gelanceerd. En we hadden een team, dus dan kon je natuurlijk, waren ze viertjes. Allemaal super gedreven en enthousiast. Dus dan kon je wel lekker gaan met die banaan.
Ja. En delegeren misschien ook.
Ja, ik was wel degene die de overview hield, zeg maar. En nu gaan we dit project beter pakken. En dan gingen we samen kijken van hoe en wat, wie doet wat. Want iedereen had zijn specialisme, dus dat was super fijn. Ja. En ik zorgde dan ervoor dat we goedkeuring kregen vanuit het managementteam. En dat we het gingen pitchen. En dat het daadwerkelijk ons idee mocht doen. Nou, 9 van de 10 keer werd hij gelukkig goedgekeurd. Nice. Dus ik kon dan lekker onze gang gaan met z'n viertjes. Ja. Dus ja, het komt wel ergens vandaan. En ik heb het ook gestudeerd, commerciële economie.
Ja, want daar wilde ik ook even naartoe. Even terug eigenlijk.
Ja.
Wat heb je gestudeerd en gebruik je dat veel in wat je nu doet?
Ja, ik heb officieel sportmarketing en management gestudeerd. Ik doe precies niks in sport nu. Ja. Maar het is eigenlijk de sportvariant op commerciële economie, HBO. En dus heel erg commerciële economie à la marketing, sales, bedrijfseconomie. Is eigenlijk best wel een grote, brede studie. En marketing vond ik altijd heel erg interessant. Omdat je heel erg op zoek bent naar de speling tussen het bedrijf en de doelgroep. Dus je gaat een soort van twinkeling wil je zoeken dat ze elkaar vinden en nooit meer loslaten, zeg maar. Mm-hmm. En dat heb ik altijd interessant gevonden tijdens mijn studie. En toen ik klaar was, toen dacht ik, ik ben nog niet uitgeleerd. Ik ga naar Tilburg en ik ga naar de Unie. Nou, dat was niet zo'n goed idee, want het was helemaal niks voor mij. Het was echt ik heb het wel een jaar volgehouden en zo en gestreden, maar ik had gewoon heel erg sterk het gevoel, misschien ken je het wel, dat je iets doet. Dat je denkt, oh, hier ga ik echt niks mee doen. Of niet gelukkig van je worden. Ja. Ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Want ik ben best wel praktisch. Dus in de zin van bedenken wel. Vooraf goed bedenken hoe wat. Maar lekker beetpakken en gaan. En maar ontdekken gaandeweg of het werkt
lekker
of niet.
Rotterdams.
Ja.
En Tilburg is ook best wel theoretisch.
Ja.
Het is vooral de Unie dan, maar ik denk Tilburg sowieso. De universiteit is daar heel erg gericht op onderzoek en gewoon heel veel lezen.
Heel veel lezen en heel veel statistieken.
Ja.
En ik snap het allemaal waar het vandaan komt, hè. Ik snap ook echt wel dat een bepaalde functie heel erg nodig is. Maar ja. Nou ja, blijkbaar wist ik toen al eigenlijk dat ik niks met de theorie ging doen. Ja. En dat ik lekker wilde beetpakken en uiteindelijk wilde gaan ondernemen.
Ja. Daar heb je ook een LinkedIn-post van opgesteld. En dat vond ik echt heel erg mooi om te zien. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die in jouw positie zaten. Dat ze het gevoel hebben van, ik moet Unie doen. Ja. En dat moeten, dat komt dan eigenlijk niet vanuit jezelf. Nee. Maar meer dat het misschien opgelegd is of zo. Ja. Indirect. Ja. En dat je er dan gaandeweg achter komt van, ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig voor wat ik later wil gaan doen.
Nee, ja. Nee, precies. En de intenties dat ik zelf naar de universiteit ging, is natuurlijk voor iedereen anders. Was gewoon van, nou, dan heb ik dat papiertje. Ja. Ben ik helemaal hoog opgeleid. Ja. En dan weet ik
het echt helemaal.
Ja, dan weet ik het echt. En dan heb ik een fantastische toekomst voor me. Ja. En alle banen liggen op straat. Ja, en alles. Ik krijg een goed salaris. Ja. Nou ja, eindstand. Ik was klaar met mijn studie HBO. Toen een jaar uni was een dikke crisis. Dus ja. Nergens was een fatsoenlijke baan te krijgen als starter.
Ja.
Zo zie je soms ook maar weer. Maar inderdaad, vaak hebben we het idee toch van, we moeten iets, ja. Het wordt verwacht, want hoger opgeleid is beter. En HBO is natuurlijk nog steeds hartstikke goed. MBO ja. is ook goed. Ja. Maar het gaat erom dat je kijkt naar wat je zelf wilt en hoe je zelf de kansen pakt in dingen. En dat je dus ook het lef durft te hebben. Ja, ik doe het gewoon niet. Maar dat gaat wel gepaard soms met teleurstelling, verdriet.
En het heeft ook tijd nodig, denk ik.
Ja.
Bij jou, na een jaar, dacht jij van, oké, dit is het niet voor mij.
Nee.
En het is goed dat je dan geprobeerd hebt, denk ik altijd.
Zeker.
Dat je dat jaar volgehouden hebt, want dan weet je het zeker. En
zeker.
Van het gevoel hebben van, misschien zat daar iets in en heb ik het niet geprobeerd.
Ja, precies. Dat je niet, als je dan 80 bent, dat je denkt, had ik maar ooit naar de universiteit gegaan?
Had ik maar dat gedaan?
Nu kan ik wel zeggen, nee, ik heb het gedaan. Het was niks voor mij. Ik was diep ongelukkig. Het is helemaal oké. Ben ik overheen gekomen. Ik heb ervan geleerd. Ja. En zo zie ik het gewoon in dingen. Ja. Maar goed, op dat moment zag ik het helemaal niet zo. Hè? Want ik dacht echt van, ik heb gefaald. Ik heb mezelf teleurgesteld. Ik heb anderen teleurgesteld. Dat was nog het ergste. Dat ik anderen teleurstelde. Ja. Terwijl
waarschijnlijk helemaal,
niemand teleurgesteld. Nee. Toen laatst zei ook nog een vriendinnetje, toen vertelde ik dat ook. Dat was mijn inspiratie tot die LinkedIn post. Ja. Toen zei zij, hè? Maar Denise, waarom voelde jij je zo? Dat je het gevoel hebt dat je mensen teleur hebt gesteld. Ik zeg, ja, nou, ik heb het niet afgemaakt. Dat is toch, weet je, waar je aan begint, maak je toch af. Ja. Zij zegt, nou, ik vond het een van je moedigste beslissingen ooit. Dat jij gewoon hebt gezegd van, fuck dat papiertje. Ja. En ik ga doen wat ik zelf wil. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat eigenlijk ook wel zo.
Ik denk dat het één heel achterhaald is om te denken dat je school nodig hebt om succesvol te worden.
Ja.
Natuurlijk, als je een dokter nodig hebt, dan hoop ik dat je gewoon alles hebt gedaan wat je moest doen. Dat als je mij gaat helpen. Ja. Maar ik denk dat het ook achterhaald is dat je alles moet afmaken. Ik denk dat heel veel mensen, ja, misschien is het ook wel een beetje dat Instagram cultuurtje dat je elke keer ziet van niet opgeven en maak alles af.
Perfectie, toch?
Perfectie, inderdaad. Terwijl soms kom je er gaandeweg achter dat iets niet voor jou is of iets niet bij jou past, terwijl je in het begin dacht dat het wel bij je paste.
Je weet het niet.
Dan hoef je het niet af te maken.
Nee,
je
hoeft dat is
niet,
het.
Je hoeft niet iets te forceren om het maar af te maken. Dat is denk ik een slechte en niet goede intentie.
Ja, maar je gaat daarna ook denk ik helemaal niet voldaan zijn.
Nee.
Daarna ga je niet het gevoel hebben van, wow, ik ben trots op mezelf. Of I did it. Dan is het een soort van een zwart boek eigenlijk.
Ja.
Of zwarte hoofdstuk in je boek. Dat je denkt van, nou, dat was het me ook niet helemaal waard. En dat is eigenlijk super zonde.
Ja.
Maar goed, sommige dingen komen natuurlijk ook later. Dat je dan pas inzichten krijgt.
Ja.
Dat je denkt, iemand tegen je zegt, van ja, ik vond het super dapper van je. Dat ik dacht van, dapper? Waar heb je het over, weet je wel? Dat je jezelf zo, ja, super, ja. Mm-hmm. Ik dacht echt van, oh, maar zo moet ik het zien.
Yeah.
En dat heb je natuurlijk vaker met dingen. Dat heb jij natuurlijk ongetwijfeld ook. Dat je dan dingen teruggekoppeld krijgt. En dat je denkt, oh, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Of weet je wel, wat je ook wel eens bij iemand anders kan hebben. Of wat je terugkrijgt van een ander. Dat je, en dan denk ik soms wel eens dat het, als we het dan hebben over inzet, dat perfecte plaatje. En het moet allemaal zo mooi. Ja, ik denk dat we op een gegeven moment allemaal heel erg beu zijn.
Ja.
En klaar mee zijn. En echte leven willen zien.
Ja.
Maar ook echt contact. Dus ook, wat ik ook vaak zie, is dat op social media het niet jezelf durven laten zien, kan het ook zijn. Of het, terwijl ik ontmoet soms ondernemers in mijn werk, die zijn zo rauw als wat. En dan zie ik een Insta of een LinkedIn post. Mm-hmm. Dat ik denk van, ja, ben je nou ineens poesie geworden? Ja. Wat is dit, weet je wel? maar gewoon puur van, ja, bang dat anderen iets van vinden, snap ik, hè. Want dat is ook, je zet ook wel iets online waarvan mensen iets kunnen vinden. Ja. Maar het echte contact tussen mensen, ik denk dat dat het mooiste wat er is. En elkaar ook kritisch durven zijn, maar ook zeker een compliment geven. En dat, ja, dat vind ik soms wel jammer dat dat...
Ja, dat is ook zo. Ik denk wel dat het een beetje aan het veranderen is. Want ik denk heel veel mensen zijn toe aan een echte representatie van wat iemand is, in plaats van dat perfecte, gestileerde Insta-post.
Ja, je prikt er ook zo doorheen, toch?
Klopt. Ja, klopt.
Maar hoe was dat bij jou? Want jij hebt natuurlijk rechten en alles gedaan. Hoe was dat voor jou dan? Dat het beslissingen nemen die misschien niet helemaal bij je pasten? Of...
Ja, ik dacht dat ik de advocatuur in wilde. Ik dacht, precies zoals jij, ik ga na mijn master ga ik mijn 3 jaar... opleiding doen tot advocaat. En dat stond al volgens mij iets van 10 jaar op de planning.
dedicated van dit ga ik doen.
Inderdaad, ja. Maar ik denk dat hoe langer het op je planning staat, hoe minder je erbij na gaat denken.
Ja.
Dus dan wordt het een soort van gegeven van, oh, dat is wat ik hierna ga doen. En dan heb je ook weer oogkleppen op voor gevoelens als, past dit wel bij mij? En moet ik dit wel doen? En ga ik gelukkig worden van nog eens 3 jaar studeren?
Ja.
En ben ik niet iets anders, zeg maar? En dat ondernemen wat ik nu doe is veel meer ik. Maar tegelijkertijd heb ik wel nog steeds die gevoelens van, oh ja, ik heb het niet gedaan of zo. Ik heb het traject niet afgemaakt. En het heeft wel even geduurd voordat ik tot de beslissing kwam dat ik geen advocaat wilde worden. En ik denk dat het nog wel eventjes zal duren dat ik besef van, het is goed zo.
Ja.
En ik heb iets gedaan omdat ik zeker wist dat ik er niet gelukkig van ging worden.
Ja, als je het daaraan vasthoudt.
Ja, ja. Maar het duurt altijd even. En ik denk dat voor iemand die nu luisteren hetzelfde heeft, geef jezelf de tijd, denk ik altijd. Ja. Wat jij hebt gedaan dat jaar, je hebt het eigen geprobeerd en je hebt jezelf de tijd gegeven om het echt zeker te weten.
Precies. Eigenlijk in dat opzicht heb je nooit verliezers.
Nee.
Het is altijd
en je stelt eigenlijk niemand teleur.
Nee, dat is sowieso niet. Ja, maar het zit zo in je hoofd.
Ja, en ik had het zelf ook, dat gevoel had ik precies hetzelfde. Ik dacht van, oh, iedereen dacht van, dit is iets voor Res en dat gaat ze ook doen.
Ja.
Terwijl als ik er nu over praat, dan zegt iedereen van, ja, weet je, je gaat er sowieso komen, wat het dan ook is. Ja. En dan ook al ga je iets heel anders doen, we zijn niet bij jou en met jou omdat je advocaat zou worden.
Nee.
We zijn voordat je ging studeren, vonden we je ook al leuk.
Vonden
we je
ook al cool. Ja. Ja. Het is alleen jammer dat je niet...
Ja, maar dat we geen advocaat hebben in de familie en vriendenkring.
Dat is toch handig. Ja. Maar ja, nu kan je natuurlijk alsnog steeds...
Ja, het is gewoon op een andere manier.
Juist.
En er is niet altijd één weg om iets te bereiken. Dat,
nee.
Dat is ook, weet je, wat jij nu doet, daar gaan we zo meer over vertellen. Maar wat jij nu doet is precies hetzelfde waarschijnlijk als wat jij zou doen met een masterdiploma, denk ik.
Ja.
Misschien zou je ergens anders terechtgekomen zijn. Ja, misschien kun je dat gewoon zelf vertellen.
Nou, ik denk wel dat ik in die zin wel een ander pad had gevolgd. Ik had ook net als jij gewoon, je hebt gewoon een bepaald beeld of zo, toch? En dat wordt ook wel, denk ik, een beetje tijdens je van jongs af aan al een beetje aangeleerd, dat je moet weten wat je wil worden. Maar ja, ik zat op de HAVO en toen was je 15 of zo, moest je zo'n profielpakket kiezen. Ja. Dat je denkt, ja,
geen idee,
ja, doe maar dit, ligt bij me, ja, goede cijfers in, dus dat doe ik maar dan of zo.
Teken erbij, want
ja,
leuk.
Ja, kunstgeschiedenis, wat ik het interessant vind. Ja.
Ja.
Dat een beetje, meer gewoon vanuit die hoek. En, maar dat er dan wel veel wordt gezegd van, je moet het weten, maar niet de tools worden aangereikt om nou daadwerkelijk echt te weten, waar gaat dat vuurtje van aan? En ik weet ook niet of je dat op je 16e kan weten. Maar daarna, tijdens mijn studie, was dat ook niet echt.
Nee.
Ik heb nooit iets geleerd over ondernemerschap. Of, terwijl ik wel een studie heb, commerciële economie. Kan, weet je wel? Maar kan je zeggen, ja, had je een andere studie moeten doen. Maar ja, ik wist niet dat ik toen dit pad ging volgen, zeg maar. Terwijl ik denk, als je standaard ondernemerschap op een studie gaat toevoegen. Dat je hoe dan ook heel veel vanuit gaat leren. En of je nou het doet vanuit jezelf. Maar voor als je in loondienst zit, kan je natuurlijk ook van betekenis zijn dan voor je werkgever. Door die skills te hebben, doordat je meedenkt, kansen ziet. Ja. Het is gewoon heel anders. Ja. En ik denk dat daarin gewoon zo de druk wordt opgelegd van... Ja, je moet iets of zo. Ja. Maar ik had echt geen idee. Ik wist dat ik goed was in economie en zo. En dat vond ik wel leuk. En zo is het een beetje gegaan. En toen een studie gekozen, omdat ik heel sportief ben. En heel erg van sport hou. Dus dacht ik, nou, dan doe ik de leuke versie van commerciële economie. Want dan heb ik nog een beetje lol of zo. Echt zo niet gerond allemaal. Maar wel op gevoel. Ja, op gevoel gewoon.
Zo gaat dat.
Je denkt, hé, dit raakt me. Dit past bij me. En dat ga ik dan doen. En ik denk wel, als ik mijn uni had afgemaakt, dat, dat ik dan wel meer in de corporate wereld terecht was gekomen, denk ik. Kijk, ik weet natuurlijk niet of het zo is. Maar dan was ik snoeihard op mijn bek gegaan, om even zo te zeggen. Want ik vind de grote corporate helemaal niks aan. Nee. Ik vind die grote bedrijven... Ja, echt.
Het is heel anders dan wat je nu doet.
Ja.
En ik denk dat het ook heel anders is dan wat je bij het... vastgoedbedrijf heb gedaan. Omdat hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer inzicht ze willen in wat jij doet en ook meer sturing willen geven aan jou in wat jij doet, denk ik.
Ja, en ja, het is ook meer... vaak dan moet Jantje er een pisje, een plasje over doen.
Ja.
En dan wordt het over de schutting gegooid om even die kantoortermen erin te knallen. Dat je denkt van ja, het is weinig ruimte. Ja, er is weinig ruimte voor creativiteit, weinig ruimte voor ideeën. En het is natuurlijk niet bij elk groot bedrijf hoor, dat weet ik ook wel. Maar je merkt gewoon toch wel die lagen erin. En ik heb zelf ook, bij een groot bedrijf gewerkt. En als je met een idee kwam, ja, na een half jaar kreeg ik een keer terug. Ja, we gaan het niet doen. Ja, alsof het nu nog relevant is om überhaupt mee te starten, weet je wel.
Ja, dat is echt zodra er meerdere mensen op één afdeling zitten in een groot bedrijf, dan krijg je dat iedereen er iets over wil zeggen.
Juist.
Dat gaat vaak ten koste van efficiëntie en gewoon praktisch ondernemen.
Ja, het gaat een beetje, het is zo binnen de lijntjes kleuren of zo.
Ja.
En dat, wat ik zeg, het zal echt niet bij elk bedrijf zo zijn hoor, maar je merkt toch wel dat er gewoon bepaalde kaders zijn. Weet je wel, dus je dan toen ook bij het kantoor, makelaarskantoor waar ik werkte, had ik ook heel veel groei meegemaakt. Waren we nog steeds wel een kleine onderneming, om het zo te zeggen, voor makelaarskantoor groot, maar kleine onderneming. Maar dan zag je ook de transformatie van, waar ik was volgens mij de 7e collega of zo, en ik ging weg en er waren 4 of 25 collega's in meerdere vestigingen uiteindelijk gekomen. Maar dan zag je ook de transformatie van, er kwam een personeelshandboek, bij die moest je ineens toestemming vragen voor dit. Eerder stoppen was ineens even wat anders. En het was allemaal gewoon oké, het mocht allemaal, het was ook helemaal geen issue, maar voorheen was het gewoon van, oké, wat je om 8:30, was het geen probleem als je dan om 5 uur wegging. En nu was het een soort van, niet dat het managementteam dat deed hoor, maar meer collega's van, gaat ze nou al weg? Maar die zagen niet dat jij er om 8 uur was, weet je wel. Dus dan merk je gewoon, zeg maar, dat merk ik nu ook in mijn werk, dat bedrijven heel graag een soort van iedereen gelijk wil behandelen. Mm-hmm. Maar dat gaat niet.
Nee.
Kan niet iedereen gelijk behandelen. Nee. Iedereen heeft zijn eigen wensen en zijn pad die hij wilt volgen. En daarin moet je denk ik wel de ruimte geven. Dus ja, ik denk nou dat ik, als ik de universiteit afrond, dat ik ergens corporate terecht was gekomen. Vooral onderzoekend, denk ik.
Ja.
En totaal niet creatief en out of the box, terwijl ik wel heel erg zo ben.
Ja. Wilde je corporate werken? Was dat een wens van je? Dacht je dat dat een wens was van je? Of was
ik dacht het wel. Ik dacht echt, oh, dat is vet. Dat zit er altijd in films, toch?
Ja.
Yeah. Wow, dan komen mensen allemaal met een koffie aan. De koffie te go, net zoals jij net aankwam.
Heel zoet.
Ja, dat beeld heb je erbij, toch?
Ja,
op je hakjes en je kokerrok aan, helemaal flawless kom je binnen. Dat idee had ik er wel bij van, oh gaaf, dat je echt impact kan maken binnen zo'n grote organisatie.
Het wordt ook vanuit de unie heel erg gestimuleerd, hè? Omdat alleen die grote bedrijven op de unie komen. Dan denk je dat dat enige is. Maar vaak zijn die kleine bedrijven ook heel waardevol en heel leuk.
Zeker.
En wat jij net zegt, veel informeler met de regels. Maar die zie je niet voorbij komen op de unie helaas.
Maar dat zie je sowieso weinig.
Je moet er
zelf
naar op zoek.
Ja. Zie je zo weinig hoor. Ook als je naar de gemiddelde beurs gaat of event of whatever, daar komen altijd grote sprekers.
Yeah.
Of sprekers die al ervaring hebben. En sommige ken je wel, sommige ken je niet natuurlijk. Mm. Maar ik zou het echt vet vinden als, stel je gaat een event organiseren, dat je gewoon de bakker om de hoek vraagt.
Yeah.
Van, Rozer, vertel even je verhaal. Yeah. Dat ambacht en zo. Iedereen smelt dan toch? Yeah. Hoe die ooit is begonnen met de stroopwafel of zo. Yeah. Ja.
Het zijn maar hele schattige verhalen.
Ja. Ja. En dan is, maar dat is, dan ga je een beetje de imperfectie op, toch? Want dan is het niet...
Je hebt heel veel eigen verantwoordelijkheid als je een studie doet. In het algemeen, niet alleen op de uni. Om zelf op zoek te gaan naar bedrijven die buiten dat... hoe zeg je dat?
De mainstream bekend, juist. Yeah. De welbekende namen. Want natuurlijk kennen we de Bol.com en de Heineken. Yeah. En you name it, zeg maar.
Yeah.
Maar ja, dat vind ik ook wat jij zegt, hoor. Dat je dan... als zoek je dan iets anders, dan... Ja, is het een soort van niet of zo?
Mm-hmm.
En ik denk dat daarin nog... Vooral tussen universiteit en het bedrijfsleven... nog zo'n groot gat zit.
Yeah.
Om die goed op te vullen à la... hoe je elkaar kan versterken, zeg maar.
Yeah.
En met HBO en MBO is het natuurlijk wat praktischer. Dus dan heb je al wat meer aansluiting op het bedrijfsleven. Ja,
daar doen ze het wel beter.
Ja, maar goed. Ik heb ook modellen geleerd op... weet ik nog zo goed. Ik ga even een stuk als ik eraan denk.
Mm-hmm.
Ik had... het was in mijn derde jaar. In je derde jaar HBO doe je zo'n stage van een half jaar.
Ja.
Meeloopstage. Nou, ik zat bij de gemeente Rotterdam. En... op zo'n afdeling. En we moesten daar meewerken. Deden event organiseren. En alles van A tot Z. Dus ook de marketing, promotie. Alles regelen voor het event en zo. Superleuk was dat. Maar was met andere studenten. En toen moesten we aan het einde van de rit. Moesten vanuit school moesten we een opdracht doen. Ik weet niet meer wat het was. Volgens mij moest je een vraagstuk krijgen van je leidinggevende daar of zo.
Een soort van eindverslag.
Ja, zoiets. Mm. Met een marketingvraagstuk. Ik heb geen idee meer wat het vraagstuk was, hoor. Maar, en nou, dan moet je natuurlijk... Op het HBO moet je natuurlijk alles zeggen. Van, ja, dit is hierdoor onderbouwd. En deze theorie zegt dat dit. Mm. Dus wij waren helemaal trots. Want ik was met een andere student. Helemaal trots aan het vertellen van... nou, dan hebben we dit dus. En uit dit model blijkt dus dit. Waardoor hier de kans ligt. Helemaal trots dat we het theoretisch kader hadden begrepen.
Yeah.
En die bedrijfsleider die zei echt zo... Ja, hartstikke leuk. Maar zo werkt het niet op de werkvloer. En wij echt zo... Oh, ja. Oké.
Wat is je advies? Of wat is het praktische gedeelte?
Ja, vertel het me. Ja, een leuke theorie, maar vertel het me. Toen had ik wel in zoveel... Dat is me altijd bijgebleven.
Ja.
Van het heel leuk om te bedenken, maar het probleem bij veel bedrijven zit natuurlijk in die vertaalslag van hoe zorg je dan voor of dat je zichtbaar bent in mijn werk of dat je meer impact maakt of dat je echt het verhaal vertelt dat blijft hangen. Er zijn genoeg ideeën, maar die actiegerichtheid is wel...
Dat is het grootste verschil, denk ik, met school en gaan werken. Want niemand is geïnteresseerd, een normale klant is niet geïnteresseerd in hoe heb je dit nou... hoe ben je hier nou achter gekomen? Maar eigenlijk gewoon, wat moeten we doen? Wat mogen we niet doen? En wat zijn de alternatieven?
Ja.
Dat is wat ze willen weten. En dat leer je vaak niet genoeg op school, denk ik.
Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat daar nog wel een groot gat zit tussen hoe de werkelijkheid is. Want de gemiddelde ondernemer, die heeft helemaal niks met... een theoretisch model waar je mee aan komt kloppen en zegt, ik gebruik zelf dan wel in de strategie een soort van een model, maar dat is niet mijn eigen model, maar meer om te laten zien van waar zijn we nu in het proces.
Ja.
Daar hou ik van visualisaties. Maar heel veel klanten zeggen ook van, joh, als jij zegt dat dit de route is, ja, echt, doe het, girl. jij bent de expert.
Ja.
En dat is natuurlijk, kijk, de theorie moet je als expert denk ik wel hebben. Dat heb jij natuurlijk ook in je vak. Je hebt een bepaalde basis die je hebt geleerd. Maar je gaat toch je eigen sausje eraan geven door je ervaringen, door wat je hebt gelezen, door wat je hebt gezien. Doordat je klant X iets anders van je vraagt, dat je dan weer creatief gaat nadenken van, hey, hoe gaan we dit nou weer beter pakken?
Ja.
Dat is denk ik het leukste wat je kan doen in je werk. Dat je het vuurtje hebt en dat je die autonomie hebt om te doen waar je zelf blij van wordt.
Dit is het einde van deel 1 met mijn gesprek met Denise. Ga naar deel 2 om de rest te beluisteren.